Een politica, maar dat niet alleen. Een bestuurder misschien wel veel meer. Ze is voorzitter sinds 2014 van de Sociaal-Economische Raad. Maar ze is vooral een vrouw die van taal houdt. Ze studeerde algemene taalwetenschappen, studeerde af bij onze eigen René Appel. En ze werd voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven, die deze week weer de Taalheldenprijzen uitreikte. Dag Mariette Hamer, goedemorgen. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
Van harte welkom. Voor u liggen drie kussens met erop de gezichten van Simon Carmichelt, ja. Louis Couperus, ja. En Anne Frank. Ja. Welk kussen past het beste bij u?
Ja, ik heb denk uiteindelijk die van Anne Frank. Natuurlijk omdat het een vrouw is. Ik moet wel zeggen, ik heb met alle drie wat. Ik heb mijn scriptie over Louis Couperus gedaan. Ik kom uit Amsterdam. Carmichelt kan het niet beter omschrijven. Maar ik kies toch voor Anne Frank.
Maar Couperus, daar bent u op afgestudeerd,
ja, zei
u
dat? Ja, daar heb ik scriptie over geschreven.
Waar ging die scriptie dan over?
Over al zijn prachtige boeken en hoe onder andere ook vrouwen daarin natuurlijk een hoofdrol speelde. Dus mijn studie.
Dus u was al echt gericht op de rol van de vrouw in de literatuur?
Ook, ja, ook. Maar zijn boeken zijn natuurlijk veel meer dan dat. Ja, dus als meisje zwijmelde ik ervan. Al die mooie verhalen.
En welke vrouwen dan spraken dan het meest tot uw verbeelding?
Het bekendste is natuurlijk Eline Vere. De zoektocht naar de liefde. En hem toch net niet kunnen vinden. Een mooi verhaal.
En hoe oud was u toen u dat las?
Toen ik dat las, was ik denk ik een jaar of 16.
Ja. Ja. En wist u dan toen ook al van de zoektocht naar de liefde? Of?
Ja, dat begon toen wel te komen. En je weet natuurlijk nooit hoe het verder in je leven wel loopt.
Nee,
maar het is mij altijd wel. Ja, de zekere melancholie die er ook uitsprak. Mm. Maar misschien dat ik daarom uiteindelijk toch voor Anne Frank kies. Omdat, zeg maar, wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat eigenlijk een dagboek geschreven in een situatie dat je helemaal niet denkt dat een ander het ooit gaat lezen. Mm-hmm. Uiteindelijk ons elke keer weer, als je er een stukje uit leest, aan het denken zet. En het misschien ook wel het mooiste wapen is om uiteindelijk, wat je toch allemaal wil, een beetje vreedzaam met elkaar samen te leven.
Ja. Leest u het nog vaak?
Nou, ik lees er vaak stukjes uit. Ja.
Welk stukje
wel het mooiste vind, is ook weer die zoektocht. Dus daar de overeenkomst met Couperus. Ja, nou, hoe zij ontdekt, wie ben ik nou eigenlijk? Wat zit er in mezelf, wat ik wil ontdekken en ontplooien? Dat is natuurlijk toch wel heel mooi.
Ja,
juist in de omgeving waar ze zat.
Ja, en met de wetenschap hoe het is afgelopen.
Ja, dat wist zij natuurlijk niet.
Nee.
Maar er zit zo'n kracht in al die stukjes.
En de taal.
En de taal is zo mooi. Ja, ja, precies. Ja. Dat zie je dus ook. Dat taal is van alle leeftijden, van alle tijden.
Wanneer vindt u taal mooi?
Ik vind taal mooi als je ermee kunt spelen. Ik heb natuurlijk lang in de politiek gezeten. Een woordje kan het verschil maken in wel of niet er met elkaar uit.
Moet dus een woord dat een verschil heeft gemaakt, bijvoorbeeld?
Heel vaak kan je het net doordat je bijvoorbeeld er soms tussen zet, of je nuanceert een woord een beetje. Het zit niet in één woord. Soms is bijvoorbeeld wat we nu vaak merken op de arbeidsmarkt, het woord flexibel. Mm-hmm. Daar krijgen heel veel mensen pukkeltjes van. Terwijl voor anderen. Inmiddels ook, omdat het bij ons zo'n omstreden woord.
Maar waarom krijgen mensen dat?
Nou, omdat het voor zeg maar bijvoorbeeld de vakbeweging heel erg gaat over verkeerde contracten, uitbuiting. Terwijl het woord natuurlijk begonnen is als je kunt een beetje makkelijk meebewegen en je kunt je ontwikkelen. Dus je ziet ook dat woorden in de tijd een eigen en in hun context een eigen betekenis krijgen.
Ja, en een veranderde betekenis. Hè? Want flexibel is eigenlijk veel meer aanpassen geworden.
Ja, precies. Ja, het heeft een negatieve lading.
Flexibel naar één kant.
Ja.
Ja, ja. Ja. Interessant. En hoe is dat dan binnen die sociaal-economische raad? Het lijkt me ongelooflijk saai om daar voorzitter van te zijn. Of ligt dat aan mij?
Nee, het is helemaal niet saai. Als u het een beetje heeft kunnen volgen, hebben we net een half jaar heel zwaar met elkaar zitten onderhandelen over de pensioenen.
Dat heeft tot niets geleid, hè?
Nog niet, zeg ik
denkt
dan.
Denkt u naar alle gebeurtenissen met de dreigende staking van de metaalbonden, dat dan nu wel tot een oplossing gaat komen?
Dat het op een gegeven moment tot een oplossing moet komen, maar Ik zou niet durven zeggen wanneer. Maar het
maar
is
wat,
wel
kan
heel...
de Sociaal-Economische Raad, wat kan u dan een beetje...
Wij zoeken heel veel dingen uit. Wij zorgen dat de mensen met elkaar in gesprek blijven. Elke keer als zeg maar een nieuw idee is. Soms kan het oude idee toch niet, omdat het niet goed uitpakt. Of omdat je uiteindelijk je doel er niet mee realiseert. Dan gaan we nadenken.
En schrijft u dat dan op in rapporten?
Ja.
Ja?
Ja, en, veel van die rapporten die worden niet afgemaakt. Maar je haalt elke keer, dat is eigenlijk net als met het dagboek van Anne Frank, je haalt ook vaak wel weer stukjes terug.
Ja. En schrijft u ook zelf in die rapporten? Schrijft u zelf ook?
Ik schrijf zelf ook.
Wat is de Mariette Hamer taal in de rapporten van bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad?
Nou, dat vind ik lastig om te zeggen, want ik heb fantastische medewerkers die daar veel meer mee bezig zijn. Wat ik denk ik veel doe, is dat met die woordjes. Net een beetje anders zeggen, zinnetje omdraaien. Als je goed luistert naar de mensen die bij ons aan tafel zitten, dan weet je met welke woorden je ze kunt helpen en bij elkaar kunt krijgen.
Een beetje smeerolie-woorden.
Ja, soms wel.
Kijken om die partijen bij elkaar te krijgen. Ja. Dat is wel interessant.
Ja,
om die taal dus zo te boetseren dat iedereen er wat van zichzelf in herkent.
En dat het daarmee mooier wordt in plaats van lelijker.
Ja. En is dat nou de taal waar u het meeste van houdt? Of zegt u, nou, dat is dan toch de literatuur? Of?
Ja, precies. Maar waar ik ook heel erg van hou... U begon al met die stichting Lezen en Schrijven. Ja. Van de week hadden we de Taalheldenprijzen.
Ja, daar wou ik het met u over hebben. Precies. Die zijn uitgereikt, hè? De Taalheldenprijzen. Leg even.
Maar u vroeg mij welke taal vind je dan het mooiste?
Ja.
Ja, ik vind het toch ook wel gewoon heel geweldig. Daar speelden twee mensen hun levensverhaal. Het is mensen die maar net nu op de cursussen zitten en toch kunnen verwoorden. Niet met heel veel woorden. Maar
mensen die uit andere landen komen?
Nee. Het zijn ook gewoon mensen zoals u en ik. Maar die helaas de pech hebben gehad op school niet goed die taal mee te krijgen.
Dat heet laaggeletterd, hè?
Ja, precies. Ja. En die verwoorden dus ook met, zeg maar, wat niet hele moeilijke zinnen, maar precies wat ze voelden. En wij zaten allemaal daar in die schouwburg in Den Haag met tranen in ons ogen.
Ja. Even over die taalheldenprijzen. Uitgereikt zijn ze door prinses Laurentien. Er waren 37 genomineerden, heb ik begrepen.
Precies,
dat is best veel. En er zijn drie winnaars.
Ja.
Joke Brunselaar, taalkursist.
Ja.
Mohamed Ali, taalbegeleider.
Ja.
Gezondheidsprofessionals van de Gooi en Vechtstreek.
Ja.
En welke sprak nou het meest tot uw verbeelding?
Nou, ik moet zeggen, José Brunselaar. Zij is een vrouw die heel lang, al op de 14e op de kermis een oliebollenkraam had. Dat heel lang gered heeft, zonder dat ze dus die taal kon.
Ja.
Maar toen zij ging scheiden, toen stond ze opeens zonder die man die haar wel hielp. En moest ze formulieren invullen. En toen ging het helemaal mis. En toen heeft ze de stap gezet om de taal weer te gaan leren, naar zo'n cursus te gaan. Ja, en ik vond het indrukwekkend wat ze heeft bereikt. En ik vond het ook...
Wat heeft ze dan bereikt?
Nou, ze kan nu dus weer de dingen doen die ze wil. Ze kan weer de kleinkinderen voorlezen. Ze kan meedoen. En ze voelt zich ook weer strijdbaar. En dat was ook aan haar te zien.
Ja.
En dat is heel
indrukwekkend.
Zo'n
prijs is dan natuurlijk nog een extra aanmoediging. Maar het geeft ook aan, die Taalheldenprijs, hoe belangrijk, hoe wezenlijk voor mensen, voor hun laten we zeggen, hun persoonlijke vrijheid de taal is. Hè?
Ja.
Stel dat u nog in het taalveld actief zou zijn, mevrouw Hamer. Dus geen bestuurder. Welke bijdrage zou u dan willen leveren?
Nou, dan zou ik toch graag bezig willen zijn met aan de ene kant gewoon heel praktisch mensen met die taal helpen. Dus gewoon ook lesgeven. Maar ik heb zelf, ik ben er eigenlijk begonnen, zou je kunnen zeggen, op een school voor volwassenen. En het organiseren en het nadenken, hoe bereik je mensen nou? Want wij denken inderdaad vaak dat het om vluchtelingen gaat of mensen die niet uit Nederland komen. Maar het zijn zoveel mensen uit Nederland.
Ik heb gehoord 3 miljoen.
2,5 miljoen
miljoen.
Waarbij een heel groot gedeelte gewoon hier in Nederland is geboren en getogen en op school heeft gezeten.
Ja.
En het gaat dus ook over jonge mensen.
Ja. U bent voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. Ik heb nog één vraag voor u, mevrouw Hamer. Wat vindt u leuker, lezen of schrijven?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk uiteindelijk schrijven, omdat het dat boetseren is.
Goed. Hartelijk dank. Fijn dat u er was.